Dit is een podcast voor iedereen die lesgeeft aan mensen die Nederlands leren. Mijn naam is Peter Schoenaerts. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast Docent NT2. En vandaag wordt een bijzondere internationale aflevering, want we gaan praten met twee mensen die met het Nederlands bezig zijn buiten het taalgebied. Het lijkt me fijn om mensen die NT2 doseren, dus binnen het taalgebied werken, eens een kijkje te geven achter de schermen van het Nederlands buiten het taalgebied. En ook mensen die buiten het taalgebied lesgeven, die gaan natuurlijk heel veel herkennen in de twee verhalen, in de twee geïnterviewden die ik vandaag zal spreken. En de eerste wordt Laura Zeidel. Zij is directeur van een Nederlandse taal- en cultuurschool in de Verenigde Staten. Zij werkt vooral met kinderen en tieners, maar ook met volwassenen. En de tweede persoon die we spreken is Gert Loze en hij is lector Nederlands aan een universiteit in Hongarije. Ziezo, dan gaan we er meteen aan beginnen. Ik hoop dat jullie er iets van opsteken en dat je er veel inspiratie uit kunt halen. Laten we meteen naar de Verenigde Staten gaan. Laura, hallo.
Hoi.
Kun je kort wat vertellen over het Klokhuis? Hoe is die school ontstaan?
Ik ben hier in 1995 komen wonen, samen met mijn man en toen twee kindjes. En toen hoorde ik via via dat er een schooltje was, ongeveer hier 45 minuten vandaan. Klein schooltje bij iemand in de basement, waren 20 kindjes, denk ik zelfs iets minder. En daar ben ik uiteindelijk met mijn twee kindjes beland, die waren toen 5 en 3. En omdat ik een onderwijskundige achtergrond had, was het al heel snel, oh, kun je misschien ook ons helpen? En ik werd bij het bestuur gevraagd en OB kwam op bezoek. En, toen kwam op een gegeven moment het punt dat haar man een andere baan had aangeboden gekregen in Texas. En zij vertrok met de hele school.
Ja, en jullie, ik heb nog niet gezegd waar we ons bevinden, jullie zaten in New Jersey.
Wij zitten in New Jersey, dat klopt. Ja. Dus dit schooltje, het heette ook het schooltje, zat ook in New Jersey. Mm-hmm. Dus samen met de vriendin heb ik toen met haar gesproken en zij wilde dan in Texas wel weer verder gaan. Dus dat was eigenlijk een beetje einde verhaal. Ik ben in de zomer, even in juni in 1998, bij het NOB geweest. En zo is het Klokhuis toen ontstaan. In eerste instantie met 25 leerlingen rond de keukentafel in mijn huis. En hadden we inmiddels ook een leerkracht. En bij haar thuis 2 dagen, een vrijdag en op een woensdag. En dat groeide al heel snel uit van 25 naar 50. Nou ja, toen zijn we naar een locatie gaan zoeken, want ja, dat groeide een beetje uit de huizen. En toen kwam Organon hier, toen werd het daar ook weer groter door. En nu zitten we dus in Connecticut, New Jersey, New York en Florida. Dus 4 staten.
Oh, wauw. Dus het Klokhuis heeft 4 locaties. Ja, heel even kort. Hè. Jullie zijn aangesloten bij NOB. NOB is het Nederlands Onderwijs Buitenland. Dat is een organisatie die in opdracht van de Nederlandse overheid buitenlandse taal- en cultuurscholen ondersteunt. Zeg ik dat goed?
Ja, de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland wordt ondersteund door de Nederlandse overheid met een stuk financieel ondersteuning. Maar het is dus ook dat de Vlaamse overheid, het is dus een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de Nederlandse overheid.
Ja, belangrijk is dat zo'n Nederlandse taal- en cultuurschool, er zijn er zo'n 200 in de wereld of zo. Klopt. Jullie zijn, als ik me niet vergis, de grootste.
De grootste of ene grootste, dat wisselt natuurlijk wel eens
hoeveel,
per jaar.
Hoeveel leerlingen hebben jullie op dit moment?
We hebben bijna 400 studenten.
Ja, wauw.
En daar zit er dus ook een stukje volwassenenonderwijs in.
Ja, en dus zo'n taal- en cultuurschool is eigenlijk een school waar je een aantal uur per week je Nederlands onderhoudt als je Nederlandstalig bent. Hè, want je sprak over Organon, dat is een groot farmaceutisch bedrijf.
Klopt.
Die zitten in jullie buurt. Dus veel Nederlanders werken daar en sturen hun kinderen overdag naar de Amerikaanse school. En dan 1 avond in de week naar het Klokhuis om Nederlands te oefenen.
Ja. Klopt. Ja. Ja,
nu,
klopt.
Kun jij eens kort zeggen wat de verschillende doelgroepen zijn die jullie allemaal bedienen? Want het gaat echt van kleuters tot volwassenen.
Ja, dus we starten bij peuters eigenlijk. Dus op het moment dat kinderen 2,5 zijn, mogen ze al bij ons komen. Dus peuterkleutergroepen. En dan de hele basisschool en het hele middelbaar. En dan inderdaad ook nog een volwassen groep, wat niet onder de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland valt. Want dat is niet hun doelgroep. Mm-hmm. De doelgroep is in principe voor die gezinnen bij wie een terugkeer naar Nederland of naar België in het verschiet ligt. Maar daarnaast hebben we dus ook veel meer andere gezinnen die of hier permanent zijn blijven hangen of met een anderstalige getrouwd zijn en op welke manier dan ook, maar die wel graag het Nederlands willen bijhouden. Dus wij zeggen altijd bij onze missie, onze visie is ook, wij willen een plekje creëren voor ieder gezin voor wie het belangrijk is om het Nederlands bij te houden. Ja, en dat kan natuurlijk een expat zijn die middels een bedrijf naar Amerika komt. Maar dat kunnen dus ook gezinnen zijn voor wie misschien opa en oma Nederlands spraken. Of, weet je, dus het ligt heel erg verschillend. En niet elke NTC-school neemt richting 3 kinderen aan. Dat zijn kinderen die Nederlands echt als een andere taal leren. En dat doen wij dus ook.
Dat doen jullie wel. Want ja. je zegt nu richting 3, dus misschien even voor de duidelijkheid, voor de mensen die luisteren. Op zo'n NTC-school in het buitenland heb je eigenlijk 3 richtingen. Je hebt richting 1, richting 2, richting 3. Kun je kort
Klopt.
Iets zeggen over de verschillen daartussen?
Ja, richting 1 kinderen zijn in principe kinderen met 2 Nederlandstalige ouders. Ook die hier net gekomen zijn. Ik vind alleen dat richting 1 gaat er na 1 à 2 jaar, afhankelijk van de leeftijd van het kind, al wel af. Dus de meeste leerlingen die we hebben zijn richting 2 leerlingen. Waarbij dus het Nederlands van voldoende niveau is dat ze het gewone curriculum van de Nederlandse school kunnen doorlopen.
Ja, en wat is dan het grote verschil tussen 1 en 2?
Richting 1, die zijn dus gewoon heel goed. En
wordt oh ja,
dus,
alsof je in België of Nederland
alsof je,
bent.
Precies,
ja,
ja.
Ja, ja,
en
ja.
Richting 2, dan merk je dus al heel duidelijk de invloed van de Engelse taal in het Nederlands.
En de richting 3 kinderen, daar gaan wij het eigenlijk vandaag vooral over hebben. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, de richting 3 kinderen zijn kinderen van ouders die het Nederlands toch belangrijk vinden om dat bij te houden, om welke reden dan ook. En dat zijn vaak gezinnen met een anderstalige ouder. Dus dan is het Nederlands natuurlijk ook een ondergeschikte taal. Het is natuurlijk ook niet een dagtaal. En er zijn ouders die de taal misschien wat hebben laten liggen toen ze in eerste instantie naar de VS kwamen, maar die het toch uiteindelijk belangrijk vinden dat hun kind wel een Nederlandse taal machtig is. Nou, en daar doen we onze uiterste best voor.
Dat is een hele, hele duidelijke uitleg over wat een NTC-school doet. Vandaag wil ik een beetje focussen op kinderen van Nederlandstalige ouders in het buitenland. En tips voor zulke ouders die uiteraard ook bruikbaar zullen zijn voor mensen die Nederlands als een tweede of als een vreemde taal geven aan kinderen of tieners of volwassenen. Nu, jij bent zelf een Nederlandstalige ouder. Je woont al meer dan 25 jaar in de Verenigde Staten. Je hebt 3 kinderen. Ze zijn alle 3 anders met hun Nederlands omgegaan. Kun je iets vertellen over hoe dat was hen in het Nederlands op te voeden in een Engelstalige omgeving?
Ja, dat kan ik zeker. Wij zijn begonnen in Engeland. En ze ging op een gegeven moment naar nursery school. En daar heeft ze Engels opgepikt. Toen kreeg ik een zoontje erbij. En zij waren 4 en 2 toen we naar Amerika kwamen. Gingen hier toen naar school. En wat ik heel grappig altijd vind, is dat zij in eerste instantie alleen maar Nederlands met elkaar spraken. Maar naarmate ze iets ouder werden, en ik bleef gewoon vooral Nederlands spreken. Mijn man die bleef ook vooral Nederlands spreken. Dat is dus de tip die ik mee wil geven. Blijf Nederlands spreken thuis. Ondanks in het begin dat ik wel eens dacht van, ja, maar wat nou, dan is hun woordenschat beperkt. Als ik nou geen Engels aanbied, hoe leren ze woordenschat? Nou, ze zijn nu 32, 30 en mijn jongste is dan bijna 24. Hun woordenschat in het Engels is perfect. Want dat krijgen ze gewoon op de Amerikaanse school aangeboden. Dus je moet je eerder zorgen maken over het Nederlands, over de Nederlandse woordenschat. Blijven lezen, blijven Nederlands spraken. Maar het grappige vond ik, want mijn oudste 2, die 2 jaar verschillen, is dat ze in eerste instantie veel Nederlands spraken. Naarmate ze langer naar de Amerikaanse school gingen, werd dat wat meer Engels. Maar maakten ze ruzie in het Nederlands. En toen werd dat op een gegeven moment ook alleen maar in het Engels. En toen mijn jongste geboren werd, zei ik tegen die kinderen van, als jullie nou Engels met haar spreken, dan krijgt ze beide tegelijk mee. En dat konden ze niet. Dat is heel grappig. Dat konden ze niet. Dus mijn jongste werd ook in de eerste jaren ook alleen met Nederlands gevoed. Mijn oudste, 32 nu, spreekt alleen maar Engels tegen mij. Terwijl ik altijd Nederlands tegen haar spreek. Mijn man heeft daar moeite mee. Die hoort Engels, antwoordt in het Engels. Mijn zoon, die is nu 30, woont in Engeland, spreekt alleen maar Nederlands met mij. Schrijft ook in het Nederlands. vol met spellingsfouten, maar schrijft in het Nederlands. En mijn jongste tegen, die natuurlijk haar hele leven hier gewoond heeft, die heeft zich op een gegeven moment er zoveel moeite voor gedaan om alleen maar Nederlands tegen mij te spreken. En ook altijd in het Nederlands teksten en schrijven. En ik denk dat het te maken heeft met mijn, natuurlijk met de Nederlandse school, maar ik vind het ook heel belangrijk dat zij Nederlands kunnen. Dat ze met mijn ouders Nederlands konden spreken. En mijn jongens, als ze dan aan de Skype zat, dan wist ze een woord in het Nederlands niet. Dan had ze Google Translate daarnaast en zocht ze de woorden op. Dus haar woordenschat is grappig genoeg ook best heel groot. Ik sta soms versteld van de woorden die ze kent. Veel voorlezen en veel. Ja, het is lastig. Ik weet het. Ik hoor ouders, ja, maar we hebben geen tijd. En het is al zo druk. En ze krijgen een hoop huiswerk van de Nederlandse school. Van de Amerikaanse school, sorry. Binnen de school proberen we ook heel veel leesprojecten te doen. Want het vele lezen houdt hun woordenschat bij. En in boeken, daar vind je natuurlijk de meeste woordenschat. En leer daar ook het meeste van. Dus als jonge kinderen, blijf voorlezen. Vind het ook prachtig en dat houdt de taal ook levend. Muziek is een heel mooi instrument. Nederlandse liedjes, Nederlandse filmpjes. Ik bedoel, het internet staat er natuurlijk ook vol mee. Dat zijn ook de tips die ik ook altijd aan ouders meegeef.
Ja, ik kan me voorstellen dat je wel moeite moet doen om je kinderen te motiveren. Want ik kan me voorstellen, je was dan ook nog eens juf of de directeur van de school. En je kinderen moesten dan één keer in de week naar de Nederlandse school. Er zullen momenten geweest zijn dat ze absoluut geen zin hadden. Of dat ze het nut er niet van inzagen, denk ik.
Nee,
hoe ging
nee,
je daarmee om? Hoe zorgde je er dan voor dat ze toch interesse bleven hebben of dat ze toch gemotiveerd raakten?
Nou, we proberen sowieso overal in de school de lessen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Want zolang een les leuk is, dan komen de kinderen ook wel graag. En mijn kinderen vonden het absoluut niet leuk dat ik hun juf was. Dat proberen we ook ten alle tijde te voorkomen. Maar het heeft er wel voor gezorgd. En nu moet ik er natuurlijk bij zeggen. Toen zij tieners waren, hadden we nog niet zo'n mooi middelbaar programma als dat we nu hebben. Toen mijn kinderen jonger waren, deden we tienerdingen. Waar jij destijds mijn kinderen ook nog hebt lesgegeven.
Ja, die want lessen, dat heb ik nog niet vermeld vandaag. Maar wij kennen elkaar natuurlijk van het klokhuis. Want ik heb een paar jaar in New York gewoond en dan op de school geholpen. Hè. Ja, maar dit terzijde. Ga verder.
En de tienerlessen die we destijds aanboden, waren dus vooral gericht om het leuk te houden. En dan praat ik erover dat mijn kinderen zeg maar 14, 15, 16 waren. En wij maakten daar hele leuke cultuurlessen van. En zolang we veel woordenschat middels een van de leerkrachten week, kan ik me herinneren, deed veel rond kunst. Want zij was zelf ook een kunstenaar. En ja, onderhand bleven ze dus wel geïnteresseerd om het Nederlands bij te houden. En ze voelden ook wel, vooral die leeftijd, en dat hoor ik later ook van andere ouders terug, op het moment dat kinderen zo 13, 14 worden, en ze voor die tijd altijd min of meer gedwongen werden door hun ouders, omdat ze het belangrijk vonden om naar de school te gaan, dat ze dan ineens zoiets van hebben, oh, maar wacht eens even, het is eigenlijk wel heel interessant om een andere taal te kennen. En helemaal als ze hier in Amerika willen gaan studeren, staat het alleen maar prachtig op je transcript.
Nu, naast de lessen die jullie organiseren, organiseer jij ook, laten we zeggen, evenementen of activiteiten, vooral om Nederlands te oefenen. Hè? Ik denk nu bijvoorbeeld aan Koningsdag of een Vlaamse dag of zo. Hoe slaag je erin om zowel bij die ouders, waarvan sommigen Nederlandstalig zijn, maar sommigen ook Engelstalig bijvoorbeeld. Hoe slaag je erin om steeds maar weer interesse te wekken? Zowel bij die ouders, als bij de kinderen, als bij de leerkrachten, als bij Amerikanen, hè, die ook Nederlands komen leren, zoals volwassenen. Hoe doe je dat? Hoe promoot jij het Nederlands?
Hoe promoot ik het Nederlands? Nou, ik heb het idee dat ik, natuurlijk doe ik daar moeite voor. Ik bedoel, Koningsdag is een van de grootste evenementen. En toen we kleiner waren bij ons in de tuin, de Koninginnedag zich afspeelde met spelletjes en dergelijke. Op een of andere manier is die Nederlandse community, die voelt zich ook verbonden met elkaar. En of ze dan Nederlands zijn of Vlaams of anderstalig, de Koningsdag is wel een plek waar ze allemaal bij elkaar komen. En ik probeer de Koningsdag ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En het Nederlands consulaat ondersteunt ons, het Vlaamse vertegenwoordiger ondersteunt ons daarin. komen ook de Koningsdag officieel openen. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik probeer dat zo aantrekkelijk mogelijk te maken met spelletjes, met natuurlijk de Nederlandse, maar ook de Vlaamse lekkernijen. Iedereen komt in oranje, zelfs de Vlamingen komen in oranje. Dat vind ik echt heel knap. Maar ik probeer dus op onze Nederlandse Koningsdag ook nu veel meer Vlaamse elementen of Belgische elementen, moet ik zeggen. Het is gewoon een geweldig feest. Men komt er graag.
Ja, en ik denk ook dat je echt heel veel mensen bereikt. Hè? Ook trouwens met een Sinterklaasfeest, ik zeg maar wat. Hoe kijken die Amerikanen naar die dingen die je organiseert? Zoals een Sinterklaasfeest, zoals een Koningsdag. Dat moet voor Amerikanen soms een beetje onbegrijpelijk zijn.
Amerikanen zijn sowieso, denk ik, ook in de regel wel geïnteresseerd in andere culturen. Ik bedoel, we zijn natuurlijk als Amerikaans volk een melting pot van verschillende culturen. Zijn eigenlijk alleen maar geïnteresseerd en kijken daar met alle plezier naar. Sinterklaas is natuurlijk heel apart. Dan zie je echt mensen met grote ogen kijken van wat gebeurt hier. We hebben natuurlijk al jarenlang geen zwarte pieten meer. Dat is toch wel een heikel punt geweest. Dus wij hebben roetveegpieten of zeker gekleurde pieten al jarenlang. En dan worden we ook wel staande gehouden van goh, wat is dit eigenlijk voor feest? En we leggen dan ook uit en mensen zijn altijd heel erg geïnteresseerd en geïntrigeerd ook daardoor.
Ja, ik heb wel eens ooit gehoord dat jullie lang geleden een Sinterklaas op een paard door Manhattan hebben laten lopen. Ja.
Niet door Manhattan.
Oh, niet door Manhattan.
Nee, niet door Manhattan. Dat is wel iets waar ik eigenlijk dit jaar naartoe wil gaan.
Ja.
Ik heb een vriend die paarden heeft en ik wil eigenlijk kijken of we Sinterklaas weer op een paard bij een Sinterklaasfeest kunnen laten aankomen. Dat is natuurlijk wel het ultieme, ja.
Ja,
maar dat hebben we inderdaad een keer gedaan, ja.
Ja, ik kan alleen maar onthouden dat jullie best veel interesse kunnen wekken. Dat het lukt en dat mensen ook wel interesse hebben om Nederlands te leren. Welke goede raad heb je nog? Je hebt al een paar tips gegeven, maar welke goede raad heb je nog voor ouders en dus eigenlijk ook voor docenten die willen dat hun anderstalige kinderen genoeg oefenen?
Ja, thuis Nederlands blijven praten. En ik weet hoe moeilijk het is als het een gezin is waar meer dan één taal gebezigd wordt. En zeker als het twee verschillende nationaliteiten zijn. Maar blijf vooral als ouder, als Nederlandstalige ouder, Nederlands spreken. Het is de mooiste manier om je kind met de paplepel het Nederlands mee te geven. En dan kan het klokhuis of een andere Nederlandse school daar alleen maar de extra ondersteuning aanbieden door ze wekelijks het lesprogramma te laten volgen. Veel lezen, wat ik daar straks ook al zei. Veel voorlezen als je kind nog klein is. Liedjes luisteren.
Ja, want dat zijn dingen die je thuis moet doen. Een kind alleen maar naar de Nederlandse school sturen en daarbuiten nooit Nederlands spreken of niks met het kind doen in het Nederlands lijkt me niet voldoende.
Nee, dat is zeker niet voldoende. We proberen dat ouders ook heel duidelijk te maken van het is leuk als je je kind wilt sturen, maar je moet thuis ook echt er wat aan doen. Dan blijft het inderdaad hangen, want anders is het maar één keer een moment in de week. Ja, en dat is gewoon niet voldoende als je voor de rest niks oefent. En het huiswerk maken, maar vooral dat met elkaar ook met die taal bezig zijn. En ook je kind het gevoel geven dat ze ook niet alleen daarvoor staan. En dat is dan wel heel leuk weer van de school. Dan ziet een kind ook van, oh, maar wacht eens even, ik ben niet de enige die deze rare andere taal aan het leren is.
Klopt, ja. Zeg, ik bedenk net dat er zijn misschien mensen die luisteren die van plan zijn te verhuizen naar een buitenland. Er zijn heel veel NTC-scholen, mensen die ervaring hebben met lesgeven, sowieso aan anderstaligen, maar ook aan Nederlandstaligen, die kunnen in het buitenland altijd een NTC-school aanspreken en vragen of ze hulp nodig hebben, of niet. Hoe zoeken jullie docenten?
Ja, het Klokhuis zoekt docenten die bij ons in de omgeving zitten, want Amerika is een heel moeilijk land om zomaar iemand uit Nederland of uit Vlaanderen aan te trekken. Dat kunnen wij als grote school gelukkig nu wel doen. En we halen dus ook leerkrachten voor een jaar op een visum naar New York toe. Er zijn ongeveer 200 scholen wereldwijd, NTC-scholen zoals wij zijn. Ik zou zeker kijken op de website van het Stichting NOB. Stichtingnob.nl is hun website. Om te kijken of er in de buurt waar mensen wonen, of daar ook een NTC-school zit. Dat zijn dan de fysieke scholen. Er zijn ook afstandsonderwijsinstellingen en het Klokhuis is daar ook een van. We hebben dan nu ongeveer 400 leerlingen maar van de, iets minder dan de helft wekelijks in een groepje les krijgt. Dus het kleinschalige onderwijs online. En dat loopt ook heel goed. En dat bleek voor heel veel gezinnen een uitkomst te zijn. Dat hebben we natuurlijk allemaal mooi meegenomen uit de COVID-periode. En zo zijn er nog andere onderwijsinstellingen. We hebben een heel groot netwerk via de WhatsApp met alle schoolleiders, waar we dus wereldwijd ook met elkaar in contact staan. Ja, en de Stichting NOB is natuurlijk in principe de paraplu waar wij allemaal onder vallen. Dus ja, mocht iemand echt wel wat meer willen weten, zou ik als eerste bij het NOB gaan aankloppen.
Ja, ik zal een linkje naar de website van Stichting NOB bij de podcast zetten.
Ja, en als
Laura,
andere mensen, sorry, als andere mensen ook geïnteresseerd zijn om iets meer te weten van het klokhuis, ze mogen ook altijd een mail of wat ook, of een belletje geven naar het klokhuis.
Ja, heel goed. Is er nog iets dat jij zelf wilt toevoegen aan wat we besproken hebben of wat we verteld hebben?
Ik ben alleen maar heel trots dat ik, nou ja, 25 jaar inmiddels het klokhuis mag leiden en daarin ook zie hoe belangrijk het voor ouders is. Dat het Nederlands bijgehouden kan worden. En ik hoop alleen maar dat, dat ouders dat die belangrijkheid ook blijven zien. En ik vind zelf als ouder, ik woon nu heel lang al buiten Nederland, al 31 jaar. Wat ik wel eens jammer vind, is dat ik dan soms het gevoel heb dat het bij mijn kinderen op een gegeven moment gaat verdwijnen. Wat natuurlijk op zich logisch is, hè? Tweede generatie, derde generatie. Maar het zijn wel mijn wortels. Ik zou het bijna op zijn Engels gaan zeggen. Het zijn mijn roots.
Ja.
En ik wil dat heel graag meegeven aan mijn eigen kinderen. Maar dat is ook iets wat ik heel graag mee wil geven aan de ouders die bij ons Nederlandse les volgen. En ik voel diezelfde drang daar. Dat ze dat toch dat stukje willen vasthouden. Even los of ze op een gegeven moment wel of niet naar Nederland of naar Vlaanderen willen gaan studeren met hun kinderen. Of dat ze terug gaan verhuizen. Het is toch een stukje van je vaderland en van je moedertaal wat je graag bij wil houden. En dat vind ik belangrijk en ik doe mijn uiterste best om dat bij het klokhuis te blijven doen.
Ja, dat is een hele mooie missie. Dat doe je al 25 jaar. Heb je een idee hoeveel leerlingen er al gepasseerd zijn in die tijd?
Oh, ik weet echt niet meer.
Dat moeten er duizenden zijn.
Toen wij 20 jaar bestonden, dus 5 jaar geleden heb ik dat opgezocht. Ik weet het niet meer. 1200, 1300. Nou, dat is dan 5 jaar geleden. Ik weet het echt niet meer. Want er zijn natuurlijk ook kinderen, en dat vind ik nog helemaal mooi, die al vanaf peuter tot en met het middelbaar bij ons op school gezeten hebben. Dus ja, die zijn dan, wat is dat, 13, 14 jaar? Of al zo lang bij het. En dat vind ik ongelooflijk knap. Die dus hier geboren zijn of als heel jonge kind hier gekomen zijn. En al die jaren bij het klokhuis de Nederlandse les hebben kunnen volgen.
Dat is fantastisch. Laura, ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Ik denk dat je veel mensen geïnspireerd zult hebben. En ja, heel graag tot een volgende keer.
Heel graag tot de volgende keer en heel graag gedaan.
Tot ziens.
Tot ziens.
En na de Verenigde Staten met Laura Zeidel gaan we nu praten met iemand die in Hongarije woont. En zijn naam is Gert Loze. En Gert geeft les aan de Universiteit van Debrecen in Hongarije. Dag Gert.
Dag Peter.
Hoe ben je daar terechtgekomen in Debrecen?
Oei, ja, kijk. Op een dag kreeg ik een mailtje van een oud lief van me. En ze stuurde me daarin een link naar een vacature voor een lector in Debrecen. Ik had geen idee wat een lector moest doen. Ik had nog nooit van Debrecen gehoord. Bleek in Hongarije te liggen, maar ja. Op de middelbare school heb ik over Hongarije niet veel meer geleerd dan Sisi, Gulyás en Budapest.
Ja.
En ik heb mijn cv dan opgestuurd. 5 weken later kreeg ik bericht, ja, de job is van jou.
Wauw. En op dat moment gaf jij al jaren les.
Ja, dan was ik al een hele
school.
Tijd bezig. En dat was eigenlijk de grote troef, want meestal solliciteerden mensen op de baan van lector bij wie de inkt nog nat is op het diploma.
Ja.
En ze hadden dan voor het eerst sinds lang iemand die toch al enkele jaren ervaring had met het doseren van Nederlands, ook Nederlands als vreemde taal.
Ja.
En daarom kozen ze mij en dacht van ja, dat is een keer iets anders, dat ga ik doen. Ik ga een jaartje in het buitenland werken en dat is 19 jaar geleden.
Wauw, dus je zit er al heel lang.
Ja, het was niet voorzien, maar ik ben hier blijven plakken.
Ja, mooi. En welke vakken doseer je precies? En kun je misschien iets vertellen over de doelgroepen? Want wie leert er nu Nederlands in Hongarije?
Ja, dat is de vraag die ik altijd krijg. En het leuke is dat het een heel, heel optimistisch antwoord is. Mm-hmm. Want wij hebben geen werkloze oud-studenten. Mm-hmm. Mensen die hier Nederlands studeren, die hebben onmiddellijk een goed betaalde baan naar Hongaarse normen. En worden ook heel erg gezocht. Dus die kunnen dan Hongaars en Duits of Engels en Nederlands. En dat in een land waar heel veel mensen nog steeds geen vreemde taal spreken, dat zijn wel enorme troeven.
Ja, en dan werken ze vaak voor Nederlandse bedrijven? Of?
Nederlandse bedrijven, maar ook multinationals waar verschillende talen gevraagd worden. Mm-hmm. En vaak beginnen studenten dan al tijdens hun opleiding ergens te werken. En de week na de uitreiking van het diploma hebben ze vaak een vast contract op zak.
Ja, dat klinkt fantastisch. Zeg maar, zo'n Hongaarse jongere, laten we zeggen, die naar de universiteit gaat, hoe komt die er op dat moment bij om Nederlands te leren? Want ik kan me voorstellen dat ze vaak weinig of niets van de taal en de cultuur kennen.
Ja, wij doen daar heel veel moeite voor, want inderdaad, hier in Debrecen is dat wel een beetje bekend. Maar ga je dan kijken in dorpjes, in kleinere steden, 20, 30 kilometer buiten Debrecen, dan hebben mensen geen idee dat je Nederlands kunt studeren in Debrecen. Laat staan wat je ermee kunt doen. Ja. Dus wij verzorgen elk jaar een roadshow, waar we in een straal van 100 kilometer rond Debrecen middelbare scholen afgaan om scholieren te informeren en soms te overtuigen om toch maar Nederlands te komen studeren. En dat blijkt zijn vruchten af te werpen.
Ja, ja. Klinkt heel interessant. Zeg, en kun je nog iets vertellen over welke vakken je precies geeft? Is dat dan Nederlandse taalkunde of is dat literatuur of is dat vertalen? Wat leren ze daar dan?
Ja. Alles waar mijn baas iemand voor nodig heeft en niet direct een docent, een specialist voor in huis heeft, dat mag ik geven.
Dat geef jij als moedertaalspreker, want als andere docenten zijn meestal geen moedertaalsprekers van het Nederlands, of wel?
Inderdaad. Op dit moment zijn we met twee moedertaalsprekers. Mm-hmm. Ik ben geen lector meer, maar assistent. Mm-hmm. Ik heb vorig jaar mijn PhD behaald. En we hebben er dus een lector naast, twee moedertaalsprekers, wat wel een grote luxe is. Maar al die jaren dat ik de enige moedertaalspreker was, dan heb ik zowel taalkunde, taalverwerving, literatuur, media, Vlaanderenkunde, alles gegeven.
Wauw, en hoeveel docenten Nederlands zijn er dan zo in een vakgroep?
Op dit moment zijn we met 6 of 7 docenten. En wij zijn een van de 3 vakgroepen Nederlands in het land. Er zijn er nog 2 in Boedapest.
Ja, ja. En over hoeveel studenten spreken we bij jullie of in heel Hongarije samen?
Hoeveel het bij de collega's in Boedapest is, weet ik niet. Wij hebben meestal 50, 60 studenten. Al moet ik zeggen dat het laatste jaar een bedroevend laag aantal zich aangemeld heeft in het eerste jaar. Dat heeft ermee te maken dat het geboortecijfer behoorlijk gedaald is in Hongarije 20, 25 jaar geleden. En dat beginnen we nu aan de universiteit te merken, enerzijds. En anderzijds een trend die in heel de westerse wereld gaande is. Geesteswetenschappen doen het minder goed dan andere studierichtingen. En een talenrichting als Nederlands valt daar ook onder.
Ja. Ja, dat begrijp ik. Zeg, en hoe slaag je er eigenlijk in om steeds maar weer interesse te wekken voor de Nederlandse taal en cultuur? Want je sprak net over de roadshow die jullie doen om studenten aan te trekken uit middelbare scholen. Maar ik vermoed dat je nog veel meer moet doen om te zorgen dat je met de taal en cultuur onder de aandacht blijft.
Ja, weet je, als ik jou zou vragen, denk eens terug aan je schooltijd, dan ga je ook niet de eindeloos herhaalde lessen herinneren, maar dan herinner je een uitstapje, een concert, een tentoonstelling bezoeken, een gastspreker en zo verder. Mm-hmm. En ik geef doodgraag les, maar ik besef heel goed dat dat niet per se de dingen zijn die bijblijven en studenten uitnodigen om nog veel meer te doen met hun studievak buiten het leslokaal. En daarom probeer ik ook andere dingen te organiseren, in twee richtingen. Ik probeer elk jaar enkele studenten mee te nemen op een studiereis naar Vlaanderen of Nederland. En ik probeer heel wat Vlaamse en Nederlandse cultuur hier in Debrecen aan te bieden. Niet alleen aan onze studenten, maar ook aan de inwoners van de stad.
Ja, je organiseert bijvoorbeeld concerten.
Ja, ja. Vorig jaar in samenwerking met de stad heb ik een heel cultureel festival mogen organiseren. De Flamand Napok, de Vlaamse Dagen. En er waren dan twee concerten, drie tentoonstellingen en nog een rest nevenactiviteiten.
Ja, dat is dan toch wel een bloeiend Nederlandstalig cultuurleven in een Hongaarse stad.
Ja, ik heb ook het geluk dat ik in een stad leef die eigenlijk heel internationaal gericht is. En culturele evenementen uit andere talen, culturen, landen met open armen ontvangt.
Mm-hmm. Heel fijn om te horen. Zeg, vandaag in deze aflevering focussen we een beetje op kinderen van Nederlandstalige ouders in het buitenland. Jij bent zelf zo'n ouder. Je hebt drie kinderen die, als ik me niet vergis, alle drie in Hongarije geboren zijn.
Inderdaad.
Kun je daar iets over vertellen? Hoe is het om hen Nederlands te leren? Hoe is de situatie bij jou thuis? Zijn ze tweetalig, drietalig? Ik vraag het me af.
Ja, ze zijn eigenlijk zo goed als drietalig aan het opgroeien. Mijn vrouw is Hongaarse, zij spreekt uitsluitend Hongaars met hen. Mm-hmm. Ik praat alleen maar Nederlands met hen. Maar omdat voor iemand die een vreemde taal doseert, is het een beetje gênant om toe te geven. Maar het Hongaars is nog altijd verschrikkelijk moeilijk voor me. Mm-hmm. En mijn vrouw en ik, wij spreken Duits met elkaar.
Ja, dus de kinderen.
De kinderen zijn natuurlijk altijd heel nieuwsgierig.
Ja.
Ja, ze groeien op met drie talen. Drie en talen. Ze zijn heel nieuwsgierig naar wat papa en mama onder elkaar aan het bespreken zijn. Dus ze doen hun best om dat ook allemaal te begrijpen. Mm-hmm. En omdat ze al Nederlands begrijpen, is het Duits natuurlijk een kleinere stap.
Ja.
Ze zitten ook op een tweetalige Hongaars-Duitse lagere school.
Ja, dus ze krijgen les in het Hongaars en in het Duits. En thuis spreken ze dan ook nog eens Nederlands. Hoe zie je die evolutie in hun taalontwikkeling? Zie je dat ze de drie talen door elkaar gooien? Zie je dat ze die... Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik merk bij mezelf dat ik er soms ook een potje van maak, omdat je op de duur natuurlijk een soort van huistaal ontwikkelt. Mm-hmm. Maar in gesprekken met mijn kinderen probeer ik er toch op te letten dat ze het bij die ene taal houden. En als ze dan een woord niet kennen in het Nederlands, dan hebben ze hun tactieken om er omheen te praten. Of ze vragen me dan direct, hoe zeg je dat in het Nederlands? Dus dat gaat eigenlijk wel goed. En soms ben ik ongelooflijk verrast door wat ze allemaal hebben bijgeleerd. Dingen die ik hen niet heb aangereikt. Want ja. We leven natuurlijk in een tijd waar je met dvd's, met internet, met YouTube toegang hebt tot zoveel materiaal. Voor ze konden lezen of schrijven waren ze al handig op de laptop. En konden ze de filmpjes zoeken die ze wilden. Ze zijn gek op een Nederlandse YouTubester, wie er namen nu ontgaat. Mm-hmm. Maar daar komen er soms uitdrukkingen uit hun mond, die zeker niet van mij komen, maar die ze dan hebben opgepikt en toch op een juiste manier kunnen hanteren. Dat is fantastisch om te horen.
Ja, het lijkt me fantastisch als je kinderen drie talen kunnen. Zeg, en moeten jullie thuis regels hanteren van dan mag je die taal wel of niet spreken of ik weet niet?
Nee. Ik praat met hen Nederlands. Zij praten met hun moeder Hongaars. Hun regel is eigenlijk, als ik nee heb gezegd in het Nederlands, dan proberen ze toch nog eens in het Hongaars bij me.
Ja.
Maar verder gaat het niet.
Dus je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat ze al drietalig zijn. Is dat ook omdat je consequent, jij Nederlands spreekt, de moeder Hongaars spreekt?
Ja, ik denk het wel. We zijn daar inderdaad ook heel strikt in. Ik ga niet proberen om Hongaars met hen te praten. En mijn vrouw heeft ook een bachelor Nederlands, maar zij praat echt uitsluitend Hongaars met hen.
Ja.
En Duits alleen maar als ze vragen hebben over, over een schoolvak.
Ja. En wat zou jij andere ouders die hun kinderen in het buitenland opvoeden, wat zou je hen aanraden om hun kinderen zo goed mogelijk Nederlands te leren in een niet-Nederlandstalige omgeving?
Ja, ik denk wat ik daarnet heb verteld. Twee dingen. Eén, wees consequent en praat je eigen eerste taal met je kinderen. Die beheers je het beste. Een tweede of derde taal ga je nooit zo goed beheersen als je eigen taal. En maak gebruik van de mogelijkheden die er zijn. Met alle moderne media, met internet, met dvd's, met Nederlandstalige films. Als je Netflix hebt, zet dan, als het mogelijk is, de Nederlandstalige synchronisatie aan. Op die manier worden ze op een speelse manier ondergedompeld in een Nederlandstalig bad. En dat doet alleen maar deugd.
Heel mooi. Heel fijn om naar zo'n succesverhaal te luisteren. Ja. Gert, het was een heel fijn gesprek. Is er iets dat je er nog aan wilt toevoegen? Iets dat je nog graag kwijt wil?
Ja, in mijn opleiding heb ik nooit gehoord over lectoren Nederlands aan buitenlandse universiteiten.
Klopt.
En als er mensen zijn die Nederlands als tweede taal of als vreemde taal aan het doseren zijn, proef daar ook eens van. Er worden elk jaar lectoren gezocht in het buitenland en het is zo'n fijne ervaring. En ik heb niet alleen hier in Hongarije, maar in heel de regio Midden-Europa zoveel fijne en interessante mensen leren kennen. Het heeft mij privé en professioneel ook heel wat verder gebracht.
Ja,
en daar ben ik heel dankbaar voor.
Dat geloof ik. Het is natuurlijk zo dat er wereldwijd Nederlands wordt geleerd, maar om moedertaalsprekers ter plekke te krijgen. Het lijkt natuurlijk een droomjob en het is een droomjob, denk ik. Maar het is niet zo makkelijk om mensen, ja, voor mensen om uit Nederland of Vlaanderen hals over kop te vertrekken om in een ander land te gaan wonen, werken en wonen en werken. Dus wie interesse heeft, moet eigenlijk zich eens informeren. Hè? En wie weet hou je er wel een partner en kinderen aan over.
Ja, zo gaat dat dan.
Kijk, het was heel fijn om met jou te praten. Dank je wel en heel graag tot een volgende keer.
Heel graag gedaan, Peter, en tot gauw.
Dag. Ziezo, dit waren de twee interviews van vandaag. Ik hoop dat je er veel van hebt opgestoken. Mocht je vragen hebben, mocht je willen reageren, dan kan dat uiteraard op de Facebookpagina docentnt2.eu of je mag mij een e-mailtje sturen op info@peterschoenaerts.com. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot volgende week.